Goedemorgen allemaal.
Maar we gaan het woord van God openen. En ik wil vanmorgen met u iets delen over iemand waar je niet zoveel over hoort in de adventtijd. Want het is eerst adventszondag. En dat is Jozef. We horen veel over Maria. En we horen natuurlijk, dat hoort ook zo, we horen veel over de Heer Jezus. En over de wijzen, maar niet zoveel over Jozef. Dus ik ga wat stukjes met u lezen. Uit het evangelie van Matthäus en iets uit het evangelie van Lucas. Begin met Matthäus 1, vers 18. Vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd waardoor de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus, Yeshua. En dan uit hoofdstuk 2, vers 13 tot 15. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar, totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd waardoor de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Vervolgens uit vers 9... Vers 29. Sorry, vers 23. En daar aangekomen ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd waardoor de profeten gezegd is dat hij Nazarener genoemd zou worden. Dus. En dan uit het Lucas-evangelie, Lucas 2, vers 4 tot 7. Lucas 2, vers 4. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Als we over Jozef nadenken, er wordt niet zo heel veel over gesproken, dan vinden we daar een jonge man en zijn leven is heel erg bepaald door dat kind. Zijn leven is heel erg bepaald door de geboorte en het leven van Jezus. We lezen niet zoveel over Jozef. We denken dat hij al vrij vroeg is overleden. Anders zou de Heer Jezus niet vanaf het kruis tegen Johannes gezegd hebben, of tegen Maria gezegd hebben: vrouw, zie je zoon, en zoon, zie je moeder. Dan zou de verzorging van Maria aan Jozef zijn overgelaten. Dus waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, is Jozef toch al vrij vroeg overleden. We gaan vanmorgen nadenken over 6 aspecten uit het leven van Jozef. Ten eerste zijn teleurstelling. Ten tweede zijn gedachten erover. Ten derde de plek van Gods woord in zijn leven. De naamgeving van Jezus. Zichzelf loslaten en het grote geschenk wat werd gegeven. En we beginnen dan bij de teleurstelling van Jozef. Blijkbaar, lieve broeders en zusters, heeft Maria niet direct aan Jozef verteld wat haar was verteld door de engel. Jozef weet er blijkbaar helemaal niks van. Als je het stukje leest uit Lucas, van Lucas leest over Maria, dan zul je ontdekken dat Maria, als ze van de engel hoort, engel Gabriel, dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren. En dat hij de heilige van God is, de zoon van God genoemd zal worden. Dan gaat ze direct op weg en ze zoekt haar nicht Elisabeth op. Of de nicht is of een tante, dat laat ik een beetje in het midden, daar wordt verschillend over gedacht. Maar goed, laat het even bij haar nicht houden. Ze zoekt haar nicht Elisabeth op. En ze blijft daar 3 maanden. Van de 6e tot de 9e maand, vindt hij de Lucas-evangelie. En in die 9e maand wordt Johannes de Doper geboren. En dan moet je je voorstellen, dan komt Maria terug. En ze komt bij Jozef en ze heeft een... Er is iets zichtbaar bij haar. Wat zou jij als jongeman denken? Is naar de tante geweest. Ze komt terug. En ze is zwanger. En hoe moet je het uitleggen? Hoe kun je dat uitleggen? Jozef zal ongetwijfeld denken van, er is wat gebeurd daar. Ze heeft iemand ontmoet en daar is ze gek op geworden. En ja, die teleurstelling die moet geweldig geweest zijn van Jozef. En dan komt er iets uit het karakter van Jozef naar boven. Er staat er in de Bijbel dat Jozef rechtschapen was. Dat betekent dat hij iets in zijn leven liet zien van wie de Heer Jezus later zou zijn. En dat vind ik zo mooi in dat leven van Jozef. Want daar staat, hij wilde Maria niet in opspraak brengen. Ik weet het niet hoor, wat u gedaan zou hebben of wat ik gedaan zou hebben. Als de hele omgeving, het hele dorp waar ze vandaan komen, ineens ziet dat Maria zwanger is. En ze zullen hebben Jozef daarvoor aangekeken. Ze hebben gedacht, ja, dat is van Jozef, dat is een hele logische gedachte. En waarschijnlijk hebben ze Jozef ook de schuld gegeven. En Jozef was zo rechtschapen, dat hij zei, ik wil haar schuld, die wil ik op me nemen. Ik wil haar niet in opspraak brengen. Ik ga tegen niemand in de buurt zeggen dat het niet van mij is. Ik ga niet Maria in een zwart daglicht plaatsen. Ik laat het vrij. En ik sta er ook niet in de weg om... Ik probeer er ook niet om te praten. Ik sta er ook niet in de weg om naar die andere man toe te gaan. Ik vind dat zo verrassend. Want ik denk dat ik het niet gedaan zou hebben. Ik zou boos geworden zijn. Jozef, die was dus rechtschapen. En hij wil haar niet in opspraak brengen. Hij is een eerlijk, een oprecht mens. Het is een schande in Israël om een verloving te verbreken. We hebben gelezen dat er staat, neem Maria uw vrouw tot u. Maria werd al gezien als de vrouw van Jozef. Ook door God zelf. Ze hoorden bij elkaar. En nou is Maria zwanger van een ander. Het was een grote schande. Maar hij wilde niet dat er een oproer werd veroorzaakt om Maria in het dorp waar zij vandaan komen. En lieve broeders en zusters, dat is precies hetzelfde wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Daarom vind ik dat iets, als er in de Bijbel staat, hij is rechtschapen, iets van wie de Heer Jezus was. Mijn vader rekent het hen niet toe, maar rekent het mij maar toe. Weet je, dat hele bijzonder, als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Het niet willen dat zijn kinderen, dat degene die hij heeft verlost, in opspraak worden gebracht. Daarom staat er denk ik in de Bijbel dat elke aanklacht, die getuigt tegen ons, die heeft hij weggedaan, die heeft hij gedragen. Daarvoor is hij naar het kruis gegaan. Zodat we niet in opspraak gebracht worden. Maria werd niet in opspraak gebracht, hij wilde het niet. En die schande eigenlijk, is overgegaan dan op Jozef. Wat moet je voorstellen, Maria is zwanger en Jozef verlaat haar. Wat moet je daar wel niet van denken? Wat een akelige kerel. Die laat zijn vrouw, maakt die eerst zwanger en die laat hij in de steek. En ook dat is, weet je, het is ook precies wat de Heer Jezus deed. En dat staat hier ook niet voor niets, dat tegen Jozef gezegd wordt, zoon van David. En de zoon van David, dat is de Heer Jezus. Dus hij heeft die schande gedragen. We lezen dat ook profetisch in Psalm 44, vers 16 en 17. Daar staat het volgende. De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen en bedekt schaamte mijn gelaat. Om de taal van wie hoont en lastert, om de blik van de vijand en de wraakgierige. En Psalm 69, vers 8 tot 10. Want om uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaadde, die komen op mij neer. Dat is die situatie. En het is zo bijzonder dat zo'n man zo rechtschapen is. Dat hij die smaad wil ondergaan. Hè? De Heer Jezus, de smaadwoorden van degene die u gesmaad hebben, die komen op mij neer. En ik hang in de schande, ik hang aan de vloekhout, ik hang aan het kruis, Jozef. Nou, hoe ga je met teleurstelling om? Hoe ga ik met teleurstelling om? Kan ik in stilte een overweging maken hoe ik daarop zou reageren? Of reageer ik vanuit de teleurstelling? Vanuit een gekwetstheid, vanuit een boosheid. Jozef is iemand die de situatie heel rustig heeft overwogen wat hij moest doen. En bovendien is het natuurlijk zo dat die zwangerschap door de Heilige Geest tot stand was gekomen. Maar ja, leg dat maar eens iemand uit. Het mooie van vrouwen in de Bijbel, laat ik dat maar eens even noemen. Dat vind ik dat zij. Dat je vrouwen vindt die in een moeilijke situatie terechtkomen. En dat je dan eigenlijk altijd vindt dat Jezus het voor die vrouwen opneemt. Ze kunnen moeilijk tegen mannen op. Ze kan moeilijk tegen Jozef zeggen: ja, Jozef, maar dat is van de Heilige Geest. En als Maria, bijvoorbeeld Maria uit van Magdala. Als Martha aan het werk is en Maria zit aan de voeten van Jezus, dan krijg je irritatie bij Martha. Dan zegt Martha, Heer, trekt het u zich helemaal niet aan dat ik hier maar alleen loop te werken? Snap je dat de denken van Martha was niet op Jezus gericht? En Jezus die neemt het voor Maria op. En die zegt, Maria heeft het goede deel gekozen, Martha. Martha krijgt eigenlijk een beetje een uitbrander. En later krijg je dat weer bij de discipelen, weer 12 van die kerels. En die zeggen alle 12, als zij die nardusolie heeft gekocht en aan de voeten van de Heer Jezus heeft uitgestort. Dan zegt, ja, die olie had beter aan de armen verkocht, aan de armen gegeven kunnen worden, dat geld daarvoor. En dan zegt Jezus, blijven jullie van haar af. Want ze heeft het voor mij gedaan. Dus elke keer weer vind ik in de Bijbel dat Jezus het voor Maria opneemt. En hier ook voor deze Maria neemt Jezus het op. De hemel neemt het voorop. Het is soms heel moeilijk om direct te reageren, maar vrouwen hebben een geweldige mogelijkheid. Dat ze mogen in stilte mensen winnen. Ze mogen het aan de Heer overdragen en de Heer zal het voor hen oplossen. Dat is wat we hier vinden. Ook bij Jozef. Het wordt helemaal anders, ook in het leven van Jozef, als hij gaat geloven wat de engel zegt. Als hij gaat geloven dat dit kind niet verwekt is door een andere man, maar door de Heilige Geest. Dan wordt het mooi. Maar hij moet wel geloven. Hij moet wel geloven wat de engel zal zeggen. En dat deze zwangerschap door de Heer zelf tot stand was gekomen. Dus, hoe ga ik met teleurstelling om? Telkens weer opnieuw bereid zijn om de weg te gaan die God wijst. En dat is ook in een teleurstelling bij het huwelijk zo. Hoeveel scheiding heb je wel niet? Van mensen die ten diepste toch niet bereid zijn om met hun teleurstelling naar de Heer te gaan. En toch is dat de enige mogelijkheid. Voor een man en voor een vrouw. Als je elkaar teleurstelt, als je elkaar pijn doet, als je er niet met elkaar over kunt praten, als je te opgewonden bent op zo'n moment, om dan te zeggen, nou, ga maar gewoon op je knieën. Breng het nou maar eens bij de Heer en je zult zien hoe anders je wordt van binnen. Als het bij de Heer gaat brengen. Het wordt helemaal anders. Jozef mag adoptievader zijn. Ten tweede, God kent onze gedachten, vers 20, terwijl hij deze dingen overwoog. Het was opmerkelijk, hij overwoog het. Dus terwijl hij daarmee bezig was, dat zijn hele denken in beslag neemt. God ziet dat denken. God zag dat Jozef aan het denken was van, wat moet ik doen met Maria? God zag dat Jozef dacht om Maria weg te sturen. Onze gedachten zijn bij de Heere bekend. Dat is een geweldige, ja, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar het komt hier zo mooi naar voren. Dat God vanuit de hemel ziet wat u denkt. Wat ik denk, wat wij denken. Hoe wij over situaties denken. En dat we ook daarom het woord van God nodig hebben, zodat God kan ingrijpen in onze gedachten. Want er staat, Paulus schrijft ergens dat zijn gedachten de Satan niet onbekend zijn, maar David schrijft erover dat God zijn gedachten kent. U begrijpt mij van verre mijn gedachten. U begrijpt van verre mijn gedachten. Dat is een prachtige zin om daar eens rustig over na te denken. Niet alleen God weet mijn gedachten. Maar God begrijpt mijn gedachten. Vindt u dat niet mooi? Misschien begrijpt niemand ze. Misschien begrijpt je eigen vrouw of je eigen man het helemaal niet wat je bedoelt. Maar God begrijpt mijn gedachten. Van verre, terwijl hij in de hemel is, begrijpt hij mijn gedachten. Dat is het unieke. Een mens heeft de gedachten leven en God begrijpt ze. Mens kan dingen bedenken, kan overwegen, maar God kent onze gedachten. En uiteindelijk is het zo dat Paulus zegt, ik breng elke gedachte die ik heb, die breng ik onder de gehoorzaamheid aan Christus. Hij bracht elke gedachte bij de Heer. Hoe denken we over onze tijd waarin we leven, over de crisis waarin we zijn, over ons werk? Ja, we kunnen ons zo bang maken, maar we doen dat allemaal door onze gedachten. Het begint allemaal met ons denken. En in dat denken moeten we vernieuwd worden. Daarin moeten we anders worden. En ons denken moet op God, op de Heer Jezus gericht worden. Door de Heilige Geest. Maar in ons denken Door ons denken handelen we. Ons denken bepaalt ons handelen. En bepaalt hoe we tegenover over andere mensen staan. En daarom komt de Bijbel daar ook zo heel vaak op terug. Ook in het Nieuwe Testament, voor mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Hoe ben je aan zo'n gedachte gekomen? Hè, bijvoorbeeld bij Ananias en Safira. Hoe heeft Satan jouw gedachte Ananias zo te pakken gekregen? Het begint ergens altijd bij ons denken. En misschien is het denk in onze eigen ogen goed. Maar de vraag is dat natuurlijk of dat bij de Heere zo is. In Filippenzen 4 staat verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Het is prachtig als je mensen ontmoet waarvan je merkt dat ze niet zo gauw overstuur zijn door allerlei dingen. Als er een nare bericht op hen afkomt, een nare boodschap. Omdat ze gewend zijn dat allemaal die gedachten daarover bij de Heer te brengen. Ik ken mensen die zijn, ik denk, hoe komt het dat je in deze omstandigheden zo blij bent, zo gelukkig. En als je dan verder gaat vragen, dan komt dat omdat ze geleerd hebben dat hun geluk niet afhangt van de dingen die hier op deze wereld gebeuren, maar dat hun geluk afhangt van het leven met Jezus. Daar. En dus een totale andere kijk krijgen op deze wereld en wat er allemaal verandert. We moeten hervormd worden en de dingen zoeken die boven zijn waar Christus is en onze gedachten op hem richten. De derde Jozef leefde vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God. Kon je toen nog geen Bijbel noemen, hè? Het was het Oude Testament. Staat in vers 24, toen Jozef wakker was geworden, deed hij zoals de engel van de Heere hem had bevolen en hij nam zijn vrouw tot zich. Mooi, hè? Hij deed het. De godsmannen in de Bijbel, als die een ontmoeting hebben, een boodschap van God, dan lees je elke keer dat ze doen wat de Heere bevolen heeft. Het was een bevel. Jozef, je moet Maria tot je nemen. Het overroelde alle gedachten van Jozef. Als de spanning in zijn lijf van wat is er met Maria gebeurd dat ze zwanger is, werd overroeld door de opdracht van de engel. Je moet Maria toch gewoon tot je nemen. En hij deed het. Hij deed het. Hij was ook trouwens de enige in de omgeving die nu ging begrijpen wat er met Maria was gebeurd. Maar hij nam haar tot zich. Ze maakte deel uit van zijn leven. Hij was niet bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Hij deed het. En wat er ook gebeurde, wat de schande ook zou zijn in het dorp, omdat ze al zwanger was voordat het huwelijk gekomen was. Krijgt de Heer Jezus het verwijt dat hij, dat, hoe staat dat ook in de Bijbel, Johannes? Wij zijn niet uit, wij zijn niet geboren dat het moest. Hè? Zo ongeveer, zo was die tekst. Dus het is hem wel nagedragen, Jozef. Maar hij heeft dat allemaal op zich genomen. Daar komt nog iets bij. Want de engel zegt elke keer zoals er geschreven staat. Dus Jozef die kon teruggaan naar de Bijbel. Die kon teruggaan naar wat er stond in de Bijbel over de komst van de Messias. De maagd zou zwanger worden en zou een zoon baren. En het heilige dat uit haar geboren zou worden, zou niet de zoon van Jozef heten, maar de zoon van God worden genoemd. Hij was slechts de adoptievader. Maar hij had de Bijbel in de hand. Hij hoefde niet alleen op het woord van de engel af te gaan. Hij hoefde niet alleen op zijn droom af te gaan. Dan kon hij nog na afloop zeggen, nou, weet je, hè, als wij een droom gehad hebben, de meeste gevallen weten we helemaal niet meer wat we gedroomd hebben. En in alle gevallen komt het eigenlijk nooit uit wat we dromen wel. Maar goed, soms wel misschien. Maar nou, hier heb je dat. Dus Jozef, die is de maagd zal zwanger worden en er zal een zoon baren en er zal zoon van God worden genoemd. In ene begrijpt Jozef het. Heeft je ook wel van die momenten in je leven dat je denkt, zeker als je pas christen geworden bent, hè? Van de week had ik daar nog gesprek met iemand over. Ik zei van, had je dat nou ook zo? Je was tot geloof gekomen en ineens bleek allerlei dingen die in je leven overkwamen te kloppen met wat er in de Bijbel stond. En ineens zag je dat het was, omdat de Heilige Geest kwam in je, de liefde van God werd in je ingestort. Ja, het klopte allemaal, want het stond allemaal ook in de Bijbel. Nou, dat is een beetje Jozefs ervaring, denk ik, geweest. Het klopte, want het stond ook allemaal in de Bijbel. En Jozef begreep het. God zocht iemand die zijn kind wilde opvoeden. Dat is een bijzondere taak die Jozef toebedeeld kreeg. En we zien dan in het hele leven van Jozef, zijn toekomst, dat hij door de geboorte van de Heer Jezus zijn leven helemaal verandert. Maar hij geloofde God en hij handelde er ook naar. Hij geloofde in het woord van God. Hij geloofde in wat de engel gezegd. Geloof is in alle opzichten enorm belangrijk. Als je nou drie verschijningen vergelijkt in de tijd van rond de tijd van de geboorte van de Heer Jezus, dan zie je dat Gabriel komt bij Zacharias en Zacharias gelooft niet. Ondanks dat de engel het zegt. En ondanks het feit dat in het verleden in Israël het wel vaker gebeurd was dat een oude vrouw die geen kinderen meer kon krijgen, een kind had gekregen. Uiteindelijk waren de drie aartsmoeders van oorsprong allemaal niet zwanger. Sarah kon geen kinderen krijgen. Dat kind, dat werd, de baarmoeder werd door de Heere God geopend. Rebecca kon geen kinderen krijgen, dat werd door God geopend. Niet? Precies hetzelfde. En Lea kon wel kinderen krijgen, maar Rachel niet. Het werd de baarmoeder ook door de schoot van de moeder, van de schoot geopend door de Heere God. Dus het was helemaal niet raar om te zeggen van, om te denken, om te geloven wat de engel tegen Gabriel had, de engel Gabriel tegen Zacharias had gezegd. Maria, als ze bij Maria opkomt, dan gelooft Maria wel. Maria is een voorbeeld van de geloof. Ze zegt, mij geschieden naar uw woord. Hè? Heel kort gezegd, wat er in uw woord staat, wat u zegt, wat u heeft gezegd, wat uw woord zegt, dat mag met mij gebeuren. Nou, leefden we allemaal als christenen maar zo. Zo heel eenvoudig in dat geloof. Het staat er dat Christus God mijn zonde wil vergeven. Dat ik bij de Heer Jezus mag horen. Dat wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dank u wel, Heer, mij geschieden naar uw woord. Dat hele rustige en dat hele eenvoudige. En dan krijg je hier Jozef. Hij gelooft nog het meest onwaarschijnlijke, maar hij gelooft het uiteindelijk wel. Hoe komt het dat de engel Jozef weet te overtuigen? Door het woord, vinden vers 22 en 23. Dit alles is geschied opdat vervuld werd waardoor de Heer gesproken werd. Jozef zegt, het woord van God wordt gewoon aan hem mij vervuld. Nou, gij zult de vierde, gij zult hem de naam Jezus geven. Dat is wat Jozef mag doen, dat is ook de opdracht die je krijgt. Gij zult hem de naam Jezus geven, de naam Yeshua. En dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Hè, het is een verkorte naam van Jehoshua, of van Joshua en Jesaja. En Yahweh is heil, betekent het. Yahweh is heil. Hè, God is zaligheid. Hè, dus dat heeft een hele diepe betekenis, want het betekent dat God niet wil dat hij God niet graag mensen veroordeelt, maar dat God in zijn wezen, wie God is, een zaligmaker is. God is in zijn wezen niet iemand die wil veroordelen, maar in zijn God moet veroordelen omdat hij rechtvaardig is. Maar het oordelen hoort niet bij het wezen van God. De rechtvaardigheid hoort bij zijn wezen. En het heil hoort bij zijn wezen. Yeshua, Yahweh, is zaligheid. God wil heil geven voor jullie allemaal die hier zitten en voor mij. God wil zo graag mensen redden, die wil graag mensen behouden. En hij heeft dat, en dat is hetgene wat Jozef ook te horen krijgt. Jezus, zaligmaker, redder. Jozef mag als het ware de naam aan dit kind geven, hij mag het aan de wereld tonen. Kijk, dit is de zaligmaker van de wereld. Dit is de redder. Dit is degene die heil geeft. Dat is het onbegrijpelijk. Bij de geboorte van een kind, van een kleine baby, die nog zo, waar alle omstandigheden niet ideaal zijn, moet Jozef zijn naam proclameren en zeggen, dit is de heiland van de wereld. Dit is de redder. Engelen begrepen dat wel. Zelfs toen Jezus geboren werd, zeiden ze dat Jezus de zaligmaker was, de heiland. Hij is gekomen voor onze zonde. Hij is gekomen tot jullie redding. En dan, dit is Christus de Heer. De engelen kenden die kleine baby als Heer. En zij moesten hem de naam Jezus geven. Jozef leert mij naar Jezus te kijken. Jozef, moet je voorstellen, die elke keer als die Jezus zag, als klein kind en als peuter in Egypte en later in zijn werkplaats. Elke keer als hij zijn naam riep, Jezus, dan dacht hij eraan, hij is mijn redder. Dit is de heiland. Elke keer werd hij bepaald bij Yeshua is zaligmaker. Altijd, niet alleen met in deze tijd, maar altijd weer dat Yahweh wilde redden. En hoe bijzonder moet dat geweest zijn. Jozef moest ook leren loslaten. We lezen in vers 25. Hij had geen gemeenschap met zijn vrouw. Maria is zijn vrouw. Hij heeft Maria tot zich genomen. Dat betekent hij is met haar gehuwd. En hij had geen gemeenschap met zijn vrouw. Nou ja, we kunnen daar natuurlijk heel veel dingen van zeggen. Maar we zien hier toch een beetje zo, of helemaal, zoals de Bijbel het bedoelt, dat gemeenschap voor het huwelijk is. En Jozef, hij heeft geen gemeenschap met haar gehad. Hij heeft gewacht tot de Heer Jezus geboren was, en heeft losgelaten. Hij heeft zijn verlangens losgelaten. Hij heeft allemaal losgelaten tot het moment dat de Heer Jezus er was. En toen nam hij Maria werkelijk tot zich. Ze kregen meer kinderen, dat is allemaal bekend uit de Bijbel. Maar tot die tijd heeft hij gewacht. Waarom? Om heel duidelijk te maken aan iedereen, kijk, dit is niet mijn kind. Dit is een totaal ander kind. Dit is de Zoon van God. Dit is niet mijn kind. Dit is niet mijn kind. Dit is de Zoon van God. En dat is wat Jozef denk ik ook zo graag wilde laten zien aan de mensen om hem heen. Jozef leert naar Jezus te kijken midden in een wereld vol geweld. Probeer eens voor te stellen, hij moet met Maria zijn vrouw vluchten. Hij moet naar Bethlehem gaan, omdat daar het huis en geslacht van David vandaan kwam. Maar vanuit Bethlehem moet hij vluchten naar Egypte. En van Egypte moet hij, als Herodes overleden is, dan moet hij weer zich vestigen in een plaats in Nazareth. Dus het gaat allemaal anders als dat hij gedacht had. Ik kijk een beetje naar mijn eigen huwelijk. Dan maak je samen plannen. Dan zeg je, nou, we gaan dat doen, dat. En dat kunnen we kopen en dat verdienen we. En dat. Nou ja, je gaat allemaal plannen maak je samen om allerlei dingen te doen. Het loslaten van Jozef betekent dat hij elke dag apart weer moest luisteren naar wat God wilde dat hij naartoe zou gaan. Misschien had hij in gedachten, ik ga een mooie werkplaats maken, ik ben timmerman. Ik ga een bestaan met Maria samen opbouwen. Jozef niet. De engel zei tegen Jozef, Jozef, je moet naar Egypte toe. De engel zei, Jozef, je moet weer terug. De engel zei tegen Jozef, terwille van dit kind, terwille van Jezus, liep zijn leven helemaal anders. Niet? En misschien is dat voor sommigen van u ook wel zo. Soms moet je dingen loslaten terwille van Christus. Soms moet je in deze wereld dingen niet doen, omdat je weet dat de Heer het niet wil. Dat is het leven van Jozef. Hij deed het niet, omdat de Heer het niet wilde. Die stuurde hem een andere kant op. Die stuurde zijn hele leven een andere kant op. Die schopte als het ware alles in de war. Allemaal ter wille van dit kind. En hij deed het. Hij volgde en hij gehoorzaamde. Hij moest leren loslaten. En dat is ook zo belangrijk. Hij moest ook leren loslaten zijn familie. Hij moest naar Egypte gaan, dus hij kon niet eens naar zijn familie gaan. Hij kon niet eens de baby laten zien aan zijn familie. Hij moest vluchten. Hebben we ons dat wel eens gerealiseerd, wat dat voor Jozef en Maria betekend heeft? Ze zijn weggegaan. Het feit dat Jezus in Jozefs leven was gekomen, betekende eigenlijk voor Jozef vervolging en vluchten. Hij werd, om Jezus werd hij ook later in zijn leven, dat werd hem aangezien omdat Jezus zo heel anders sprak en tegen de fariseeën en de schriftgeleerden inging. Maar hij maakte alles ondergeschikt aan het kind en aan zijn moeder. Neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Jozef, jij moet het doen. Om het kind en om zijn moeder. Altijd weer letten op het belang van het kind. Moet ik vechten of vluchten? Dat is wel zijn vraag. Vluchten vinden we eigenlijk maar laf, hè? Maar soms is het beter te vluchten als te vechten. Ten derde zien we dat Jozef opdracht krijgt om terug te keren. Ook daar zien we de vervulling van Gods woord. Jozef gaat niet terug naar Judea, waar hij vandaan kwam, naar het gebied waarover Herodes, de zoon van Herodes' zoon Archelaus, koning is. Maar hij gaat naar Galilea. Waarom? Omdat daar Nazareth ligt. En omdat de Bijbel zei dat Jezus een Nazarener genoemd zou worden. Hij werd geleid naar Nazareth, ook weer ter wille van het kind, omdat Jezus een Nazarener genoemd zou kunnen worden. En er is toch een plek waar hij kan wonen, buiten Jeruzalem, buiten het godsdienstige stelsel. In Galilea, het gebied wat de slechtste naam had, een beetje in Israël, en daar moest Jozef naar terugkeren. De inwoners werden Amhoratsim genoemd, onwetende. Het was een gebied waarvan we zeiden, nou, als het een beetje met Nederland vergelijkt, en zeg je, je kunt je wel voorstellen dat Jozef in Sliedrecht gaat wonen, of dat hij op de Veluwe gaat wonen, want daar heb je andere christenen, maar je kunt toch niet voorstellen dat hij in Drenthe gaat wonen. En daar stuurde God Jozef naartoe. Naar het gebied van de onwetende, naar de onkerkelijke, naar degene die heel weinig interesse in godsdienst had. Kan uit Nazareth wat goeds komen? Daar had je geen theologische opleiding. Daar had je niks. En daar kwam Jezus wonen. En ook omdat in Jesaja staat, lees het maar eens na in Matthäus 4, het hoeft nu niet op te slaan, als de Heer Jezus zijn eerste preek houdt, dat hij gaat daar naar dat gebied rond het meer, in Capernaum gaat wonen, omdat in Jesaja staat dat er een groot licht was opgegaan over dat gebied. Mensen die wonen in een land van diepe duisternis, over hen schijnt een licht. Nou, dat was dat gebied. Dat was het gebied Galilea, rond het meer van Galilea. En daar ging Jozef naartoe. De zesde, dat is misschien wel het belangrijkste. Lieve mensen, Jozef gaf ons Jezus. En dat is de opdracht die hij kreeg. Natuurlijk gaf God ons de Heer Jezus. Dat weten we. Maar we lezen vooral dat Jozef hem gaf. Er was, en dan praat ik weer even over Jozef. Jozef gaat met Maria naar Bethlehem. En daar is in de herberg voor hen geen plaats. Nou weten we allemaal wat een herberg is, hè? Je zou ook kunnen zeggen een hotel. Het is niet je eigen huis. Het is een tijdelijke verblijfplaats. Nou, dat is ons lichaam ook. Ons lichaam is een tijdelijke verblijfplaats. We zijn er niet altijd. Er komt een moment dat u uw lichaam moet verlaten. En dat uw geest, uw ziel naar God toe gaan. Het was mooi, een aantal weken geleden las ik in een, niet in de christelijke krant, in de gewone krant, een artikel, en dat ging, een vrij groot artikel, dat ging over de dood en zo. En er stond bij dat wetenschappers hadden nu ontdekt dat het bewustzijn van de mens niet sterft als zijn lichaam sterft. Het bewustzijn, je gedachte, je ziel, je geest sterft niet als je lichaam sterft. Dat hadden ze nu bewezen, dat wisten wij al lang, dat het niet zo was. Op een zeker moment gaat jouw ziel je verlaten en blijft je lichaam achter. Maar als je een kind van God bent en er is leven gekomen in je ziel. Kijk, een mens is van nature gewoon helemaal dood. Dood in zonde en misdaden. Voor God is een mens dood. Tenzij God haar geestelijk leven aan een mens geeft. En dat is precies wat met Maria gebeurd was. Zij kreeg leven van de Heilige Geest. En dat is precies wat er gebeurt met ieder kind van God. Die krijgt leven van de Heilige Geest. En je snapt allemaal dat als je leven hebt van de Heilige Geest, dan kan dat leven niet sterven. Want dat is een leven dat niet zondig is. Wij sterven, ons leven sterft, ons innerlijk leven, omdat we zondaren zijn. We zijn als zondaren geboren en het gevolg van de zonde is de dood. Maar als we leven uit God hebben, hebben we leven dat niet zondig kan en daarom dus ook niet sterven kan. Dus dat blijft en dat zal voor God komen. Dat komt in het paradijs, om het zo te zeggen. Maar Paulus verlangde er zelfs naar om de verlossing van zijn lichaam, omdat hij wist dat hij dan zijn bewustzijn, zijn leven, zijn eigenlijke leven, zijn denken, zou Christus ontmoeten. En dat was geweldig voor hem. Zodat hij eindelijk bij de Heer Jezus zijn. Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is toch eens een leven. Maar het was nodig dat hij nog wat in het vlees bleef, zodat hij kon preken en mensen kon vertellen wat er precies was. Maar er was voor hen, voor deze mensen, er was voor het leven wat Maria droeg, geen plek in de herberg. Niet in de wereld, het was te vol. En als het in jouw lichaam te vol is, in mijn lichaam te vol is, als ik zo vol ben van mezelf, zo vol ben van dingen die er gebeuren. Zo, als ik mezelf zo op een troon heb zitten, mijn eigen ik, dan is er geen plek voor Jezus. Dan is er geen plaats. Dat is triest. Als er voor hem geen plaats is in je leven. En dat kan allemaal veranderen. En misschien denk je wel van ja, maar weet je, er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd. Het is zo'n rommeltje geworden. Er zijn dingen in mijn leven die zou ik niet willen delen met anderen. Maar dan gaan ze anders naar me kijken. Ken je dat? Als je eerlijk bent. Als ik dat tegen een ander vertel, dan laat hij me als een baksteen vallen. Het is maar goed dat mensen niet kunnen zien hoe ik van binnen ben. Dacht u dat God wist hoe het in die stal was? Dan was het een rotzooitje. Dat was geen reine plek. Daar was het niet best. Maar er was wel plaats voor Jezus. Daar kwam hij. Kijk, het mooie van de Heer Jezus is dat hij in staat is om al die vuilheid in ons leven, om die te reinigen. Om die weg te halen. De herberg, die ontving hem niet, maar de stal wel. Een kribbe. Ik denk dat dat een ruimte was die gewoon aan die herberg vast zat, waar de mensen hun paarden, hun rijdieren stalden. Ik denk persoonlijk ook dat er gewoon dieren stonden. Als het vol was in de herberg, zullen er ook dieren gestaan hebben in die stal. En dan komt Jezus. En dat geeft zoveel hoop. Want als je leven een stal is, een puinhoop. Als je goede voornemens hebt gehad, en het is toch allemaal verkeerd gegaan. Dan wil Jezus komen wonen. De geboorte van Jezus alleen is niet het evangelie. Is ook nooit is iets wat het doel van God moet gaan bereiken. Het doel van God, wat we al in het Oude Testament vinden. Telkens weer als de Joden, de Israëlieten, net uit Egypte zijn vertrokken. Ik wil bij jullie wonen. Het doel van God is niet dat wij christenen zijn. Zo in de zin van ik geloof alles wat er in de Bijbel staat en ik gedraag me daar goed naar. Dan bent u op de helft. Maar de bedoeling van God is, hij wil bij u wonen. Dat was het doel. Dat de Heer Jezus nog steeds niet naar deze aarde kan komen. Omdat Israël bezet gebied is. En de wereld bezet gebied is. Het zal gebeuren omdat hij tussen de mensen wil wonen. Hij wil hier op aarde een plaats hebben. Mag Jezus dat hebben in jouw hart? Of is er voor hem geen plaats? Dat hij bij je komt wonen. Als iemand bij je komt wonen, dan wordt hij de heer van het huis. Want het is zijn woning. Dat is wat anders als dat hij alleen je verlosser is. Dan is hij ook degene die bij je woont. Die de heer is van je huis, die maaltijd met je houdt. Die in je aanwezig is. Voor wie de Heer Jezus de Heer is. Als we het over de gemeente van Jezus Christus hebben en twee of drie samen, dan ben ik in het midden. Waarom? Omdat hij daar in het midden wil zijn. Hij wil bij de zijnen wonen. Jozef geeft Jezus die naam, die geweldige naam. Als die komt te liggen in een voederbak. Het is als het ware alsof Jozef mag zeggen, kijk, dit is je zalig maken. Maar die is ook degene die je in je leven van al het geestelijk voedsel wat je nodig heeft zal voorzien. Het is de spijs die niet vergaat. Het is het geweldige, deze kleine baby, dit kind. Dit is Yeshua. Wat God wil zo graag, Yahweh wil zo graag mensen zalig maken en niet veroordelen. Wat geweldig, we mogen het allemaal mee naar huis nemen. We mogen hem er allemaal voor danken. En eens, broeders en zusters, zal dat werkelijkheid worden. Zal de hele wereld het zien, zal elke knie zich voor hem buigen, dat is iets anders. Maar zal de hele aarde, de hele schepping, de zegen aanvaarden van het feit dat Jezus woont in Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem zal, omdat hij daar woont, de zegen uitgaan over alle volken heen. Omdat hij er woont. Alleen als hij er woont, kan ons leven een zegen zijn voor andere mensen. Laten we dat tegen hem zeggen, heel eenvoudig. Heer, woon en leef in mijn hart. Want anders ben ik helemaal nergens. Laat hij voorrang krijgen. En je zult zien dat je leven verandert. En ja, je leven naar anderen toe verandert. Omdat hij de Heer is geworden. En in jouw huis woont. Geweldig. Jozef is niet zo oud geworden, maar heeft een geweldige getuigenis nagelaten. Amen. Zullen we samen danken? Heere God, wij danken u zo voor dit geweldige voorbeeld van Jozef. Hoe hij de weg met u is gegaan. Hoe hij niet boos is geworden, niet kwaad is geworden. Toen hij merkte dat Maria zwanger was. Hij dat heeft overwogen om Maria niet te beschadigen, maar in stilte van haar te scheiden. We hebben gezien hoe u toen ingreep. En dat Jozef dit kindje de naam mocht geven, Yeshua. Yahweh is heil. U bent dat, Heer Jezus. U zoekt mensen op om hen heil te geven. De vraag is alleen of mensen dat willen accepteren, of er voor u plaats is in dit leven. We denken zo gauw dat we zijn zo druk met allerlei dingen, we moeten allemaal dingen doen. En ze moeten ook soms gedaan worden. Maar de vraag is of er voor u nog plaats is, nog een plek is. Mag dat zo zijn, Heer Jezus? Mag uw vrede ons hart vervullen? Uw liefde en uw genade? Mogen in deze tijd van crisis, in deze tijd waar de dingen allemaal zo anders gaan als dat we hopen. We hadden misschien gedacht dat we met kerst de familie allemaal bij ons zouden hebben. Dat we op visite zouden kunnen gaan, dat we leuke dingen zouden kunnen doen. Het kan allemaal niet. Maar u weet het, Heer. En we leggen het in uw hand. En we kijken wat u ermee doet. Dank u wel dat u onze God bent en dat u naar de hemel bent gegaan en dat we mogen uitzien naar uw komst, ook naar uw komst op aarde. Maar dat er een moment komt, Heer Jezus, dat de bazuin zal klinken en dat we u zullen ontmoeten, want bij u te zijn, dat is verreweg het beste. Zegen ons alle, Heer, persoonlijk. En zegen onze families. Zegen degene die we kennen en die corona hebben. We bidden voor herstel, Heer. We bidden dat uw genade gezien mag worden, ook in Nederland. Wees met ons als we straks naar huis gaan en wilt ons nog een goede zondag geven. Amen.